Wat prachtig om naar jullie te luisteren. Ik had de gedachte dat we de getuigenissen voor de preek zouden doen, omdat ik echt ervaar dat het een inleiding zou zijn op niet alleen op deze preek, maar ook op het jaarthema. Samen gemeente te zijn. En ik koester getuigenissen zo ontzettend. Ik ben zo gezegend word ik door wat mensen zeg maar met Christus ervaren, wat ze echt ontdekken in het gemeenteleven, in het samen optrekken. Ik vind het prachtig dat jullie een getuigenis gaven, niet alleen van dit jaar, maar een beetje ook lieten zien hoe zo'n geestelijke ontwikkeling mag zijn. En dat is zo bijzonder dat we echt mogen ervaren dat God mensen geneest. En dat ze daardoor God verheerlijken. En dat God met andere mensen een andere weg gaat. En dat hij daarin kracht geeft om te veranderen en het lijden te dragen. En dat is eigenlijk iets waar ik, dat koester ik. Die balans die er is. Omdat God soeverein is en het gaat om zijn verheerlijking. En zo wil ik ook deze morgen met u samen nadenken over gemeente zijn. Daar zullen we veel over delen dit jaar. En over die jaartekst van samen. Samen. Daar begint het mee, samen. En ik wil heel graag met u bidden en dan wat gedachten met u delen over deze tekst. Vader, we willen zo stil zijn voor u en u zo ontzettend danken dat we in die rust mogen vertoeven, in die vrede van Jezus. Dat hij met ieder van ons een weg gaat en ook weer samen met ons een weg gaat. Ik wil u zo bidden, ook voor deze overdenking, voor deze prediking, dat hij onze harten raakt, dat ik met passie mag spreken. Het hele thema raakt me intens, omdat ik zie wat voor een enorme invloed dat dit heeft gehad in ons persoonlijk leven. En ik wil u zo danken, Heer, dat we u zo mogen eren. In Jezus' heilige naam. Amen. Ik verheug me ontzettend op de prediking van de komende weken, omdat ik daar eigenlijk al een paar maanden mee bezig ben. Ik heb daar toen, niet wetende dat dat een thema zou worden, heb ik met u nagedacht over waarom is een gemeente zo belangrijk. Dat was eigenlijk vorig jaar nog de eerste aftrap die ik eigenlijk gaf. Ik heb daar nog iets over geschreven in de nieuwsbrief. En toen heb ik ook gesproken over één kudde en één herder. En toen begon zich dat te rijpen, dat God tot ons sprak als oudste om over de gemeente te spreken. En in het bijzonder over het samen zijn. En weet je, als ik zo terugkijk, waarom vervult me dat zo met passie? Ik ga nu eigenlijk een beetje een andere route. Maar waarom vervult me dat eigenlijk met passie? Omdat als ik terugdenk wat voor een invloed dat de gemeente op ons leven heeft gehad. Wat de invloed was op mijn persoonlijk geloofsleven. Wij kwamen uit een kerk waar we eigenlijk, zeg maar, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dat ik in de Rooms-Katholieke kerk ben ik opgedragen. Ik ben gedoopt daar als kind. Rietje is daar gedoopt. We hebben onze communie daar gedaan. We hebben eigenlijk zeg maar onze vormsel daar gekregen. Alle sacramenten hebben we eigenlijk gekregen. We zijn daar getrouwd. We hebben daar de eerste keer over Jezus gehoord. En dat was een kerk die erg veel eigenlijk over samen ging. Maar wat er eigenlijk intens in ontbrak, dat was dat ik niet hoorde dat er een persoonlijke relatie met Christus mogelijk was. En toen we 23 jaar oud waren en ik echt aan het zoeken was, toen kwam er iemand op het pad en die verkondigde ons dat Jezus een persoonlijke redder is. En voor Rietje was het heel duidelijk. Zo was het. Ze hoefde dat maar te horen. Ik denk ook altijd, met 7 jaar deed zij de communie en vroeg ze Jezus in haar hartje. En dat is toen ook echt gebeurd. Want ik merkte gewoon, ook in onze verkeringstijd, dat zij een vrouw was die Jezus lief had. Terwijl ze nog niet zoveel van hem wist. Maar ze zei altijd, Miel, met jouw theorieën, er is een God, ik weet het. En toen kwam dus dat moment dat we tot geloof kwamen. En toen zijn we 7 jaar lang, hebben wij zonder gemeente geleefd. 7 jaar lang. Omdat ik geen notie had wat gemeente zijn is. Ik wist het niet. Voor mij was het kerk. En kerk, als je tegen mij zei, we gaan naar de kerk, dan was dat niet naar mensen toe. Dan gingen wij naar een stenen gebouw met een hoge toren en een haantje erop. Dat was voor mij kerk. Kerk was een gebouw waar je op zondagmorgen naartoe ging. En toen gebeurde eigenlijk dat Edward en Ellie... Ellie was toen in verwachting van Daniel. Toen was die actie Er is Hoop. En toen werd er... Wij hadden daar wat... wat informatiemateriaal voor aangevraagd. En we waren eigenlijk aan het zoeken naar medegelovigen die ook zo'n ervaring hadden dat je Christus echt kon leren kennen als je persoonlijke Heer en Verlosser. En toen stuurde God een echtpaar, Edward en Ellie Kuiper. Tot nu toe allemaal zijn we zo lang zijn we al samen opgetrokken. En ik zie hun nog staan aan de deur. Zeiden, we komen je wat brengen. We kwamen naar binnen. We dronken koffie. En Edward vertelde ons dat er in Roermond een predikant was, een zendeling, die gemeente stichtend werk deed. En dat zij daar 1 keer waren geweest en de volgende keer ook dan naartoe zouden gaan. En ik had in de gedachte kerk. En ik wilde geen kerk. En ik had genoeg van kerk. Voor kerk was voor mij een stenen gebouw. Maar goed, de overeenkomstkracht van Edward, die kennen we allemaal. Dus ik liet me ook overtuigen. Dus Rietje en ik gingen toen naar de kerk. En wat we daar aantroffen was alles behalve een stenen gebouw. Het was zo primitief. En zo in een... We kwamen toen terecht in een wasserette. Een kleine wasserette. En toen zei ik tegen Rietje, we hadden de kinderen niet meegenomen, die hadden we ondergebracht. En toen zei ik tegen haar, als dat het is, hoeft het voor mij niet. En 1 jaar lang zijn we niet gegaan. Maar Kork, die had onze naam. En die deed met ons, hield vol. De gemeentestichter, die kwam bij ons op bezoek, begon eigenlijk, toen namen we wat afstand. Maar toen kwam Pinksteren, en toen was een picknick. Dat was meer dan 1 jaar later. En ik werd weer uitgenodigd om onze onbeschaamdheid. Gingen we ook weer daar naartoe. En die kerk, dat was gegroeid en die mensen hadden interesse in ons. En toen zei ik tegen de Heere God, Heer, ook al is het alles maar zo krakkemikkig, is het niet wat ik me voorstel. We nemen nu het besluit om te gaan. En toen zijn we met de kinderen gegaan. En naast mijn persoonlijke relatie met Christus en de keuze die ik daarin maakte en de meest belangrijke beslissing die ik maakte hier op aarde nadat ik Jezus had aanvaard om met Rietje te trouwen, was dat de derde belangrijkste beslissing in mijn leven om me te voegen in een plaatselijke gemeente. En ik ging daar voor mezelf. Ik ging daar voor ik. Hoe ik gezegend werd. En ik werd gezegend. En hoe het mij aansprak. En het sprak me soms aan en soms niet. Maar wat ik toen eigenlijk ervoer was, dat ik de Bijbel ging lezen en met die mensen aan het optrekken was. En toen zag ik wat er in Handelingen was, dat dat ook toen gebeurde. Dat het niet om stenen ging, maar om levende stenen. En dat was zo'n ontzettende zegen, werd dat. Maar ik was nog altijd bezig met mijn persoonlijke zegeningen. Met ik. Dat was ook eigenlijk, dat kwam ook omdat wij vanuit de Navigators, dat is een studentenvereniging waar dus veel het evangelie werd verkondigd, maar daar werd eigenlijk heel erg de nadruk gelegd op jouw persoonlijke relatie met Jezus. Dat is het belangrijkste. Dus gemeente zie je ook in de studie, dat is ook niet het doel van de navigators. Die hebben het doel om Jezus te kennen en hem bekend te maken. Maar over gemeente hoor je dan niet zoveel. En ik weet nog goed dat ik toen een besluit nam om met ons gezin naar deze kerk, naar deze gemeente te gaan. En dat ik nog altijd met mezelf bezig was. En er kwam een enorme verandering. En die verandering die kwam op het moment dat Petri en Stefan die trouwden en ons eerste kleinkind werd geboren. En we waren toen inmiddels zeg maar in een gymzaal kwamen we, of in een zeg maar in, ja, in een gymzaal kwamen we toen samen. In ieder geval in een, niet in dit gebouw, in een ook geïmproviseerde kerkgebouw. En ik weet nog dat ik stond zeg maar voor de gemeente. En ik keek zo naar de ingang en toen kwam daar mijn dochter en mijn schoonzoon en ons kleinkind binnen. En het was alsof God me een doek wegtrok. En toen zei hij, Miel, ik hoorde geen stem, maar dat ik zo vertaal ik dat. Miel, ik ben niet met jou alleen bezig. Ik ben niet alleen met je kinderen bezig. Ik ben met de generaties bezig. En dat raakte me zo ontzettend dat ik huilen moest. Dat ik zag van Heer, u bent met Rietje en mij iets begonnen. U zet het door in onze kinderen. Maar u bent met generaties bezig. En de gemeente van Jezus Christus speelt er een enorme rol in. Een enorme zegen gaat er vanuit. En dat heeft ons toen besluiten ook, mede vele besluiten heb ik genomen in al die jaren dat ik zeg maar hier in deze gemeente zo mag dienen. Die besluiten die ik mocht nemen, die om me te voegen, ook een roeping te ervaren om hier in deze gemeente te dienen. En Rietje die was, beëngde haar soms wel eens, want dan deed ik een uitspraak en dan zei ik tegen haar van, dit is de eerste en de laatste gemeente. Dit is de gemeente die ik zal blijven dienen. En dat is al jaren geleden. Ik wil mijn leven hier investeren. Het grote gevaar was natuurlijk ook dat de gemeente die kan een plek gaan innemen die ze niet mag innemen. Want toen kwam ik ook soms, dat is dus al heel 20, 25 jaar geleden, of 15, 20 jaar geleden, kwam ik tot uitspraken dat ik zei, ik zou mijn leven willen geven voor deze gemeente. En dat was natuurlijk afgoderij. De gemeente kreeg een plek in het dienen, kreeg een plek in de prioriteiten die de gemeente totaal niet mocht hebben. Eigenlijk kwam de gemeente in de plaats van Jezus te staan. Om u uit te leggen hoe dat eigenlijk in de praktijk werkt, dat is dat we gingen toen de tijd gingen we veel op de markt te staan. En er was ook een tentoonstelling. Etter en Ellie en degenen die al langer hier zijn, die weten er nog, gingen we naar een beurs. En dan was het zo, dan hadden we daar een stand. En dan zei bijvoorbeeld Edward, ik denk dat hij het is geweest, die zei tegen mij van, hij krijgt altijd de schuld, zegt hij. Die zei tegen mij, het zou toch ontzettend fijn zijn als we op deze stand een televisie zouden zetten en daar is een programma van, daar is kan nog meer bij. En als we dat laten zien, een videoband, ik heb die videoband, was een prachtig EO, zeg maar, dan kunnen we daar naar kijken. Kunnen kinderen naar kijken en kunnen wij met de mensen spreken. Ik zeg, dat is een goed idee. Ik ga de televisie halen. Dus ik in de auto naar huis. Thuis zie ik nog de kinderen op de bank zitten. Televisie aan. Ik kom naar binnen. U begrijpt al wat er gebeurt. Trek de stekker eruit. Rietje zegt, wat ga je doen? Ik heb de televisie nodig. Het is voor de gemeente. met de televisie onder de arm. En verbouwereerd liet ik mijn gezin eigenlijk achter. De gemeente had een plek gekregen die ze niet mocht hebben. Want het kwam Jezus alleen toe. En weet je, het is zo bijzonder dat je dus daarin mag groeien en dat God je dat ook laat zien. En dat er een balans moet komen. En die bewaar ik, die probeer ik ook te bewaren. Die balans zit eigenlijk in deze tekst die we eigenlijk hebben. En dat is samen bent u namelijk het lichaam van Christus. Dat is het samen. En ieder afzonderlijk is dat God ook jou persoonlijk op het oog heeft. Ieder afzonderlijk leden. Er zit een balans tussen samen en ik alleen en samen. Ik en wij. En waar we echt, zeg maar, waar ik met u, ik ga direct naar de laatste bladzijdes van de preek. Die preek houd ik wel eens een andere keer. Maar als ik dus kijk naar de beelden die Paulus geeft, die hij zeg maar houdt, en hij is de eerste die de openbaring krijgt dat er iets heel bijzonders gebeurt. De eerste die geopenbaard krijgt dat er een lichaam van Christus is, dat er een gemeente is. Als Jezus zeg maar in Matthäus 15 vers 18 zegt, dat hij de gemeente zal bouwen en dat de poorten van de hel deze gemeente niet zal overweldigen, dan geeft hij dat twee dingen, geeft Jezus aan. Eerstens, het is in de toekomende tijd, dus ik zal mijn gemeente gaan bouwen. Die gemeente bestond toen nog niet. En het tweede is, de poorten van de hel zullen niet overweldigen. De dodenrijk zal deze gemeente niet overweldigen. Maar dat geeft ook aan dat er een enorme strijd is. Een enorme strijd. En dan zie je eigenlijk gebeuren dat op het moment dat Paulus dan die openbaring ziet. En ik zal die teksten zal ik u in de komende de weken laten zien. Krijgt hij de openbaring dat er iets heel speciaals gebeurt. En wanneer gebeurt dat? Wanneer ontstaat? Wanneer is die gemeente? Het is zeg maar in de Efezebrief staat er dat het eigenlijk in Gods hart was al voor de grondlegging der wereld. Een eeuwig voornemen. Dat eeuwige voornemen was eigenlijk om alles onder dat hoofd van Jezus Christus te brengen. Het eeuwige voornemen in God, in Gods hart is altijd Jezus. Altijd is het op Jezus gericht. En ook als er een, zeg maar, een gemeente dan ontstaat, dat die voor de grondlegging der wereld, dat hij dat zeg maar, in zijn gedachten heeft, dan brengt hij dit lichaam, deze bruid, brengt hij onder Jezus. Hij is het hoofd. Met het doel om hem en de Vader, om Jezus en de Vader te verheerlijken. En als hij dan die beelden geeft, waar we dus de komende tijd over gaan praten, over de bruid, over het lichaam van Christus, en zeg maar een kudde en één herder, over het huis, gezin Gods, prachtige beelden, dan gaat het eigenlijk over samen. En als Kayen bijvoorbeeld de vraag gesteld krijgt, ben ik mijn broeders hoeder? Zit hier de oplossing? Ja. Ja. Het is van invloed. Als je in een gemeente bent en die beelden geeft God voor zijn bruid, voor zijn lichaam, voor het huisgezin Gods, dan geeft hij dit, zeg maar, om samen te delen. Ik weet niet of u vorige week, als u in de dienst bent geweest, als u er niet bent geweest, dan heeft u een enorme zegen gemist. Maar als u er wel bent geweest, dan heeft hij die PowerPoint, prachtig die PowerPoint gezien die Gerzo gemaakt heeft. En als je dan naar die PowerPoint kijkt over het hele jaar, dan zie je gemeente zijn in een notendop. Aan de ene kant geven we als u binnenkomt, dan krijgt u een welkomstbriefje. En in dat welkomstbriefje, daar zie je dus eigenlijk de organisatorische zaken. Alle dingen die we dus in die week gaan doen, die je moet weten, de activiteiten. Maar wat hier gebeurt, op het podium, heeft alles te maken met gezin zijn. Als je kijkt naar die PowerPoint, dan zie je eigenlijk dat mensen iets delen over hun zwangerschap. Dat ze iets delen dat ze in verwachting zijn. Ja, dat is als je zwanger bent, ben je in verwachting. Dat ze iets delen over de vreugde die ze kennen, het verdriet wat ze kennen. Dat ze iets delen als ze promotie hebben gemaakt. Dat ze de zegen die we ervaren. Maar ook als er iemand ziek is. En als iemand gezond wordt. De dingen die we delen over Karel en Tineke. Dat heeft alles te maken met huis, gezin, Gods. Samen te zijn. En weet je, wat voor mij een enorme... ik probeer ook dit jaar, hoop ik, dat ik dan de diepte meer van mag zien. En dat is namelijk het volgende. In Efeze 3 vers 10 er staat dat de Heere God zegt, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend wordt. Efeze 3 vers 10. God heeft zich een gemeente verworven waarin hij door die gemeente wil die zijn veelkleurige wijsheid zien, laten zien. Zowel naar de hemelse gewesten als naar deze wereld toe. En voor mij is het een mysterie, een groot mysterie. Dat God zondige mensen, gebroken mensen, zieke mensen. Mensen die eigenlijk beschadigd zijn. Zowel geestelijk, emotioneel, psychisch. In een gemeenschap brengt. En door die gemeenschap, deze gemeenschap van gebrokenheid, van ziekte, van emotionele gebrokenheid, van lichamelijke gebrokenheid, dat hij deze mensen samenbrengt en dat hij zegt, door deze gemeenschap ga ik de veelkleurige wijsheid van mijzelf openbaren. U moet zich dat eens voorstellen. We lezen die tekst wel. Maar u moet zich eens voorstellen wat dit voor een nederigheid is. Wat de nederigheid van God is. Om die weg te kiezen. Door gebrokenheid. Door ziekte. Door pijn. En weet u, het is zo dat de uitdaging die ligt daar eigenlijk in dat wij samen hier plaatselijk, ik zal ook spreken over het wereldwijde lichaam, maar als we over de plaatselijke gemeente, daar zullen we veel spreken. De uitdaging ligt erin dat we beseffen dat God ons zo kort bij elkaar wil brengen. In die gebrokenheid. In de pijn. Dat je iets laat zien naar elkaar toe. En hoe korter je bij elkaar komt, hoe meer je eigenlijk ziet van de zwakte. Weet je, er is niemand op deze wereld die meer mijn zwakte kent. Als de Heer Jezus natuurlijk. Maar als ik het heb over mensen, dan heb ik het over Rietje. Zij leeft het kortst bij me. Maar wil je als gemeente groeien in de diepte, dan is het ook zo dat je dus ook als gemeenteleden in een huisgezin Gods kort bij elkaar komt te leven. Dat is gemeente zijn. Met het gevolg dat je ook de zwakte ziet van de ander. En de uitdaging ligt er eigenlijk in dat je dus ook echt ervaart dat je mag leven vanuit vergeving, vanuit die aanvaarding en van die liefde. Maar je moet niet terugdeinzen als er pijn gebeurt. Mensen die kort bij elkaar leven, kunnen zich ook het meeste pijn doen. En weet je, er zijn veel mensen hier, of meerdere mensen hier, die veel pijn hebben gehad aan de gemeente van Jezus Christus, plaatselijk. Ik heb ook veel pijn gehad met Rietje, plaatselijk. Aan de plaatsen, aan deze, we hebben geleden aan deze gemeente. In al die jaren dat we mogen dienen. Maar weet u wat de zegen is? De zegen is dat God dit gebruikt om je te vormen naar het beeld van Christus. Als je niet wegloopt. Als je die pijn zegt van Heer, u heeft zoveel geleden. Ik wil dit zo uit die hand ontvangen dat het niet van mijn broeder of zuster is. Maar ik wil het u uit uw hand ontvangen dat het door hem heen van u is. En wilt u het dan vormen? Het is hartstikke moeilijk. Elke keer is het een uitdaging. Het is een enorme uitdaging om dat aan te willen gaan wat Paulus eigenlijk schrijft van ik ben voor de gemeente een deurmat, een voetveeg. Dat betekent dat iemand binnenkomt en hij doet de voeten aan, veegt zich de voeten aan je af. En daarin echt te zeggen van Heer, het is iets wat u in mijn leven toelaat. Ik loop niet weg. Want het is samen. U gebruikt het. En weet u, zo wil ik deze eerste zondag, wil ik zo echt bidden. Bidden. Dat u eigenlijk zicht krijgt op wat gemeente zijn is. En dat je je laat voegen in zo'n gemeente. Omdat het middel is. Je kunt in het hele oude en in het Nieuwe Testament, vooral in het Nieuwe Testament waar het dan gaat over de gemeente, ziet u geen ander plan. U ziet geen ander plan wat God heeft als door zijn gemeente. En het bijzondere is, en daar wil ik mee afsluiten, dat je dus echt mag zien dat God het is geweest, zoals in Handelingen 20 vers 28, dat hij een bruid kocht aan het kruis. We hebben pas geleden een prachtige studie gedaan met Dick Vechter, Dick die bij de jeugd van toen. Toen heeft Dick die heeft ons verteld over de huwelijksceremonie. Prachtig, die vergelijking. Daar zijn we twee middagen mee bezig geweest. Wat in het Joodse, bij de Joden, hoe een huwelijksceremonie eigenlijk, hoe die in elkaar steekt. En hij heeft die studie uitgewerkt en met ons is hij door die stappen heen gegaan. En er zijn heel veel linken naar zeg maar, het Nieuwe Testament en de bruid en de bruidegom. En heel veel linken naar de feesten. Maar cruciaal in die huwelijksceremonie was dat de bruidegom kwam. En hij betaalde een bruidsprijs. Vanaf dat moment, dat was de ommekeer. Dan was zij eigendom en zij kon aanspraak maken. Waarvoor wierf Jezus zich die bruid? Hij verwierf zich die bruid op het kruis. Daar betaalde hij de bruidsprijs. Daar gaat het niet meer over u en ik. Daar gaat het over samen. Daar betaalde hij de bruidsprijs. En het prachtige was met Pinksteren, dat was een uniek gebeuren. Een absoluut uniek gebeuren. Dat wat hij toen kocht, werd toen gedoopt met de Heilige Geest in één lichaam. Toen werd de gemeente gevormd, zichtbaar. Maar de prijs was betaald. Hij moest nog naar de Vader. Omdat de vraag was, de grote vraag was met hemelvaart, was dat offer genoeg? Was er genoegdoening voor de toorn van God? Was er genoegdoening van alle vreselijke wat met de schepping was gebeurd? En toen Jezus in de hemel kwam en er was genoegdoening, toen werd de Heilige Geest uitgestort en werd het lichaam gevormd. Daar gaan we over spreken. Daar gaan we over denken. Over die bruidsprijs. Hoe kostbaar is het niet in Gods ogen wat de gemeente is. En als je met die ogen gaat kijken, dan ga je je verheugen op wat God gedaan heeft, ook hier plaatselijk. Wat God gedaan heeft op alle andere plaatsen. Wat God gedaan heeft vanaf de Pinksterdag. Wat God gedaan heeft wat nog voor ons ligt. Totdat die bruid bij hem komt. En de bruiloft gevierd wordt. In dat proces mogen wij deelnemen. U mag deelnemen. U bent eruit genodigd. U bent eruit gehaald. De Ecclesia eruit getrokken. Om bij hem te zijn samen. Samen. Ik wil heel graag zo bidden en dan zullen we de zegen uitspreken en het laatste lied zingen. Laten we samen gaan staan. Vader, we willen u zo ontzettend danken als we zo met uw ogen kijken naar gemeente zijn. Naar de bruid, het lichaam. Eén kudde. Het huisgezin Gods. Een leger. Vader, dan willen we u zo ontzettend danken dat we daarvan deel uit mogen maken. En dat het niet alleen ik is, maar wij. En niet alleen, maar samen. En we willen u zo danken, Heer, dat u zegt dat we samen het lichaam van Christus vormen. En dat we zo samen aan het doel wat u had voor de grondlegging der wereld. Dat we van dat plan mogen deel uitmaken. En dat ieder afzonderlijk een lid is. Een ledemaat. En ik bid zo dat we het geheimenis gaan uitpakken dit jaar. En dat het onze harten beroert. En dat we openbaring ontvangen van u. Heer, wilt u zo ons zegenen. Als we zo deze week ingaan, dan bidden we voor een enorme zegen over ons leven. Over de kinderen, voor degenen die hier zijn. Dat de Heere God ons echt zegent in zijn diepe genade, in zijn liefde. Maar vooral, Heere God, in de gemeenschap van uw Heilige Geest. We prijzen uw Heilige Naam. Amen.